want dat is het land waaruit Maarten Oldhoff net is teruggekeerd. Oldhoff is schrijver van het boek Lopen in het voetspoor van de Boeddha en via de stichting Vajra aanjager van menig ontwikkelingsproject in Nepal. De afgelopen maanden begeleidde hij een bijzondere pelgrimstocht en natuurreis naar een meer dan 4000 meter hoog gelegen bergmeer op de grens van Nepal en Tibet. Wat deze reis uitzonderlijk maakte is dat het voedsel onderweg werd bereid met een zonneoven. Een ecologisch novum in de reiswereld. Fred Gales zocht Maarten Oldhoff op en vroeg hem naar het hoe en waarom van deze onderneming.
Voor mij is 2013 een kroonjaar om verschillende redenen. Op de eerste plaats bestaat de stichting waarmee ik ontwikkelingswerk in Nepal doe, Stichting Vajra, bestaat 15 jaar. Verder werk ik al 25 jaar samen met de reisorganisatie SNP Natuurreizen. En in Nepal werk ik 20 jaar samen met een expeditieorganisatie, waarmee ik in het verleden heel veel trektochten in de Himalaya heb georganiseerd. Plus ook nog het aspect dat ik in het verlengde van ons stichtingswerk betrokken ben geraakt bij de bouw van een eco-hotel. Nou, dat alles bij elkaar maakte dat ik bedacht dat het misschien wel aardig zou zijn om een jubileumreis te organiseren. Die begint in dat hotel dat deze maand geopend is en dat er ook weer eindigt. En die tocht ging naar het Bhairavkunda meer. Dat is een meer op de grens tussen Nepal en Tibet. En wordt jaarlijks bezocht door duizenden Hindoes en boeddhisten die dat als pelgrimsbestemming hebben. En de ene die gaat voor Bhairav. En Bhairav, dat is een aspect van Shiva. Het is de zwarte kant van Shiva. En de Hindoe-goden hebben allemaal verschillende aspecten die je allemaal te vriend moet houden. En Bhairav is dan een wraakverschijning. En de andere die gaat voor Padmasambhava of Guru Rinpoche, die vanuit India het boeddhisme in de 8e eeuw naar Tibet heeft gebracht. Het opmerkelijke, het grappige, het bijzondere, hoe je het noemen wilt, is dat het boeddhisten en hindoes steeds weer lukt om bijzondere plekken in de natuur tot pelgrimsbestemming te bestempelen. Dus ja, er is daar verder niks, alleen natuur. Er is daar een meer. En waarom moet je naar dat meer? Misschien dat je dat helemaal niet moet afvragen, omdat men daar naartoe gaat.
Was dit de eerste keer dat je naar dat meer toe ging?
Het was de eerste keer dat ik daar met een groep kwam. Ik heb een jaar geleden heb ik de reis voorbereid met mijn Nepalese collega, voorzitter van de Vajra Foundation Nepal. En het idee leefde bij mij al veel langer. Ik heb denk ik wel 15 jaar geleden heb ik aantekeningen gemaakt naar aanleiding van een gesprek met een dorpsbewoner in die regio die mij vertelde over het bestaan van dat meer en dat daar elk jaar dus veel pelgrims naartoe gaan. En dat het ook zo'n mooie tocht is. Over de hele lengte van de tocht loop je over de graad van een bergrug. In de Himalaya heb je niet zoveel tochten die lang over een graad lopen. Het is meestal klimmen, een pas, en dan weer naar beneden, rivier, brug, weer omhoog, weer een pas en weer naar beneden. En het idee dat je dus dagenlang over een rug geleidelijk omhoog kunt lopen, dat spreekt zeer tot de verbeelding. Om verschillende redenen, want op een bergrug heb je altijd mooi uitzicht. En de tocht loopt naar de grens met Tibet, dus naar het noorden. Dus je kijkt ook naar de reuzen van de Himalaya. Dus landschappelijk ook een hele mooie tocht. Ik heb zelf, nog voordat onze stichting bestond, een klein zonneovenproject opgezet in Bhutanese vluchtelingenkampen in Oost-Nepal. Omdat ik toen al geloofde, we hebben het over midden jaren 90 van de vorige eeuw. Ik geloofde er toen al in dat dit een oplossing zou kunnen zijn voor ontbossing. En voor situaties waar een groot gebrek is aan brandstof, zoals vluchtelingensituaties. Dat project is vrij snel overgenomen door Vajra Foundation Nepal toen die werd opgericht. En we hebben dat samen weten uit te bouwen tot het grootste zonneoverproject ter wereld. Dus in 2007 waren er 85.000 vluchtelingen die met onze zonovers kookten. Dat is ook meteen de inspiratiebron geweest om op de school die wij in Kathmandu hebben gebouwd, naast nog 7 andere scholen, gebruik te maken van zonne-energie om op te koken.
En een zonneoven. Ik denk niet dat veel mensen weten wat dat is. Het is niet iets op zonnecellen, hè?
Nee, zonnecellen, dan denk je aan elektriciteit. Een zonneoven, er zijn verschillende types van. Er zijn boksen waarin je pan in de box zet. Een box met een ruit aan de bovenkant en een spiegel om zoveel mogelijk zon binnen te krijgen. Die zijn niet zo effectief. Effectiever zijn schotels die er een beetje uitzien als televisieschotels. Het idee is natuurlijk hetzelfde. Dat is dat je straling concentreert. In dit geval dan zonnestraling. En dan zet je in het centrum een zwarte pan. Die neemt de warmte het beste op en daarmee kun je koken. In Duitsland is er veel onderzoek gedaan aan universiteiten. En hebben ze een bepaald type ontwikkeld. De SK14 wordt die dan genoemd. 14 van 14 decimeter, dus hij heeft een doorsnede van 1,4 meter. En met die grootte evenaar je de kracht van een gasbrander. Dus dan kun je met dezelfde snelheid, dezelfde intensiteit koken als dat je gewend bent.
Was dat meteen een succes of vonden mensen het een beetje nieuw en onhandig?
Allebei. Ze vonden het een succes. Ongelooflijk dat je in de zon kunt koken. Vluchtelingen die daarmee geconfronteerd werden, die gingen meteen zoeken waar zitten de batterijen of zit dat in de stopcontact of hoe kan dat nou? Erg handig vonden ze het ook weer niet, want je moet overdag koken terwijl je 's avonds warm wilt eten. En bovendien moet je buiten koken terwijl je gewend bent om het binnen te doen. Dus het zijn toch wel grote veranderingen die maken dat veel projecten met zonneovens in de wereld zijn mislukt. Mensen moeten wel erg om brandstof verlegen zitten, willen ze hiertoe overgaan. Bijvoorbeeld in vluchtelingensituaties of aride of semi-aride gebieden als woestijnen. Maar ook hoog in de bergen, dus in de regenschaduw. Bijvoorbeeld in Tibet, daar heb je een hoge instraling. En daar kun je deze zonnekokers heel goed toepassen. Maar tijdens de voorbereidingsreis een jaar geleden kwamen we op het idee van, zouden wij het aandurven met het succes van ons zonneovenproject in de vluchtelingenkampen om een zonne-expeditie te organiseren? En we konden geen gebruik maken van eerdere ervaringen, want dat was nog nooit in de geschiedenis gebeurd. En we hebben toen ja gezegd, eigenlijk niet helemaal wetend waar we ja tegen zeiden. Want het betekent een geschikt type zonneoven vinden. De SK14 die wij in de vluchtelingenkampen gebruikten, die waren daar toch te kostbaar en te onhandig voor. Dus kijken of er geschiktere types zijn. Verder moesten we keukenpersoneel selecteren dat op die manier bereid was om te koken en die dat ook echt daadwerkelijk konden doen. Verder moest de logistiek van de tocht helemaal aangepast worden. Normaal is een kok bij de groep, op de lunchplek, op de plek waar overnacht wordt, waar gedineerd wordt, waar het ontbijt wordt geserveerd. In dit geval moest de hele keukenploeg een dag voor de groep uitreizen. Het betekent ook dat de maaltijden aangepast moesten worden. Met als gevolg dat er ook een beroep gedaan moest worden op de flexibiliteit van de deelnemers. Want het betekent geen gebakken eitjes bij het ontbijt, want dan is er nog geen zon. Het betekent ook geen warme lunch, want de keukenploeg was al verder. Die was al op de plek waar overnacht werd. Het betekende ook dat het drinkwater, wat normaal gesproken altijd gekookt wordt om het te desinfecteren, dat kost zo verschrikkelijk veel energie en zoveel kooktijd, dat we hebben besloten om een andere manier te gebruiken die ook heel effectief is en veilig. Namelijk desinfecteren met jodium. Maar ja, daar zit er wel een smaakje aan het water. Dus dat moeten de mensen wel voor lief nemen. Dus al dat soort aanpassingen die kwamen daarbij kijken. Maar het is gelukt. Naast 20 Nederlanders die mee waren, waren er 3 Amerikanen mee. Van een muziekgroep die zichzelf Solar Punch noemt. En zij maken muziek met elektriciteit die door de zon is gegenereerd. En ze hebben op alle dagen muziek gemaakt tijdens de meditaties die we hebben gedaan. Instrumentale muziek, maar ook mantra's uit het hindoeïsme, uit het boeddhisme. Ik had ze Nepalese liedjes gestuurd, die hebben ze ingestudeerd. Dus ook de Nepalese staf, die uit niet minder dan 40 mensen bestond, die hebben dankzij hun ook een fantastische tijd gehad. Dus na het avondeten dan werd er muziek gemaakt en gedanst en gezongen. Ja, heel bijzonder dat zij erbij konden zijn.
Dus het was meer als alleen maar een vakantietocht?
Ja, ik vond het wel belangrijk om het aspect van pelgrimage, om dat inhoud te geven. Het is tenslotte een tocht naar een pelgrimsmeer. Dus ik vind dan niet dat je dat als een bergsportrace moet gaan zien. Ja, ik heb dat uitgewerkt in deze tocht. Verschillende aspecten. Dus de dag beginnen met meditatie. Het was 's nachts stervenskoud, zeker op de hoogste plaatsen. Maar zodra de zon boven de kim was, dan was het ook meteen warm. Dus het was heerlijk om 7 uur 's ochtends op een groot kleed met de muzici erbij om dan bij de opgaande zon te mediteren. Verder het bezoek aan het meer natuurlijk. Wat pelgrims daar doen is onder andere een stenen toren bouwen. Dat is een toren die we uit de zenwereld wel kennen. Dat is ook erg milieuvriendelijk. Je gebruikt materialen die er zijn. En ja, je geeft daar je intenties mee aan het universum. Prachtig. Dus niet in een tempel of bij een beeld, maar in de natuur. Dat laat alles open. En het was ook zeker niet zo dat de deelnemers allemaal boeddhist waren. Er waren er wel een paar, maar sommigen die waren helemaal niet religieus of overtuigd katholiek. Maar dit is een concept, daar kan iedereen wat mee. En sommigen hadden een steentje meegenomen uit Nederland, dat ze daar hebben achtergelaten. Dat is natuurlijk een idee dat van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela komt. Waar pelgrims bij de Cruz de Ferro een steentje achterlaten. En dat symboliseert dan de last die ze het hele leven meegedragen hebben. En die ze daar symbolisch achter zich laten. Ook heel bijzonder was het bezoek aan het nonnenklooster dat langs de route ligt in het dorpje Chagam. Boeddhistisch klooster met 350 uit Tibet gevluchte nonnen. En ze waren bereid om met ons vorm te geven aan een herdenkingsdienst voor dierbare overledenen en voor ernstig zieken in onze omgeving. Dus we hebben daar een lange dienst gehouden, ingeleid door de nonnen op hun manier, Tibetaans-boeddhistische wijze, dus met de bijbehorende instrumenten, trompetten en cymbalen en trommels. En wij hebben het toen overgenomen en hebben toen alle namen, dat waren er enkele honderden, die hebben gereciteerd. En na elke naam is de mantra Om Shanti, Shanti vrede, dus vrede voor die persoon. Gechant en dan begeleid door leden van die muziekgroep Solar Punch. Dat gaf het geheel wel een hele bijzondere dimensie.
U hoorde Maarten Oldhoff van de stichting Vajra en muziek van Solar Punch. Meer informatie vindt u als altijd op onze website bosrtv.nl.
I know the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'm just a queer. I'll switch my case, on which I'm certain. I've lived a life that's full. I travel each every highway, and that much more than this I did my way. Die Welt, die Welt ist so kaputt. Ist alles schon, schon, schon auf dieser Erde. Ach jetzt wird alles gut. An deiner Seite gibt's keine Pleite. Ran, dein ganzes Leben. Und Geld ist mehr wert als ich, du als ich. Du hast nur allein, genügt uns nicht. Auch kein Geschwätz, ja, mehr macht keinen Sinn in dieser
thank you. cavalieri della canarica, mai famiglia in scrivere. Ne mancava con il canto, una ricetta da passare di quale non mi ricordo. Faccio che non c'è dentro, faccio di me. E già conosci ti giri ogni secondo, la vita, potrebbe vincere.
Hard to believe.
Sometimes it seems so hard to
feel. It's you and I, that's all we could see. op het metalen hek. Het hart is van de vorst. Ze zien de beschimmelde keldertrappen en op de pieren van de kade. Op de bank in het park met verwaaide haren. Gevels zonder deuren, ze zitten in het duister, het kraaien gezichten. Zwart en grijs en heus gekrast in hun bontgelakte jassen. Dumme zon en grijs de stof in een vroege schemering.
Kit McIntosh, author of Neon Screams, How Drill, Trap and Bashment Made Music New Again. That will be coming out on August 10th, but you can pre-order it now online, so it'd be absolutely great if you could do that if you're interested in the book. This week's episode's a little bit different from usual, so instead of just a mix, what I'm going to do, I'll be doing like a little commentary over all these trap dancehall rhythm mixes. They were mixed by DJ Music Rider, not by me. But yeah, so I'll just have a little chat over the top of them, and hopefully you'll get a taste of some of the things I talk about in the book. So this first rhythm is the Alien Rhythm. This came out July 2019, and this track is Chronic Law's Falsifier. The clip then bend like dog rib. It's an absolutely brilliant bit of imagery. You just said that. So with this, you've got a very interesting effect. I mean, you've got a couple of things. I mean, his voice in general, I think there are a lot of effects used on it, but fairly subtly. He's got this kind of very kind of molten sounding vocals, I think, on it, very liquefied sound. But one of the kind of main effects he's using is he's got these multi-track vocals, and they blend really well because of the auto-tune. And they're actually, you know, you've got one main vocal and then a lot of other vocals that are quite low in the mix, so it sort of sounds like one voice that's kind of fracturing or fizzing, crackling. It's a great effect though. Lots of so he's part of a dancehall collective called The Six, and I think loads of them use this effect. I think the next couple of artists in this mix, so this one, his guy, so this is Squash, The Six Boss, so he's the kind of head of that group. So you can hear on this track he's using a similar effect. Combined it there with that that falsetto thing. There's a Travis Scott track as well called Stargazing where he does something that's a bit of a similar thing there. So you are developing a kind of a shared language over both the Caribbean and the US with a lot of this kind of a digitally processed vocal stuff.
fresh sauce, spring got the attitude. Check out me, does it talk for me? As me touch your road, girl, I bring your pussy, give me.
Think it. Yeah, no, slight. I mean, I do love this track, but we are, I think we're slightly getting into an embarrassing stretch here, where we're sort of trying to do proper rap, which I'm not sure quite works. Vybz Kartel, sort of this kind of a hugely influential figure in dancehall. He kind of got notorious for being a lyricist, and sometimes he got great lyrics, but you do have, sometimes that does just mean, you know, rhyming things like photosynthesis with lyricist or something. It's a bit embarrassing. There's online, there's a bit of a meme where people talk about lyrical, spiritual, miracle, individual rappers. So where you're kind of doing these very ham-fisted, clunky multisyllabic rhymes, hard on top of each other. And I think Squash was guilty of that there. So that was Squash's Prodigal, and we're now on to Daddy One's Main Danger. I think Daddy One's, it's one of those things where we're running out of good rap names, really. You know, back in the day, you'd have a dance what's called Bounty Killer or Elephant Man. We reached the scraping the barrel now. You're called things like Daddy One. I mean, in UK drill, they're sort of giving up even trying to do names. They just give themselves these codes. So if it's like C1 or LD or AM or whatever. And again, you can hear lots of those multi-track vocals on this track as well. Sounds a bit... Oh, well, hold on. Great lyric coming up. Michael Manley, my next door neighbour, very good. But you know, with all these kind of these layered vocal things, to me it's like the audio equivalent of if you take off your glasses, 3D glasses, when you're watching one of those 3D films, you know, and you get this single image, but it's kind of got several layers on top, slightly off centre from one another. So it does that sort of same thing, but to your ear. So now we've got a guy called Laden with New System. I don't know if his name's a reference to Bin Laden or not, because you do get quite a bit of that, you know, this kind of not quite veneration, but at least you're co-opting some of the kind of insurgent mythos of these kind of Islamist groups. So I mean, Laden himself has got a song where he sort of talks about being bad like ISIS. Like Skilly Bang and Tommy Lee Sparta, one of the big sort of dancehall songs from this year is called Bin Laden. You know, in Neon Screams, I talk about how a lot of the aesthetics of UK drill do seem somewhat intentionally to be borrowing from a lot of that ISIS propaganda you were getting, you know, a year or two before drill really got going. You know, so the kind of, you have these large gangs of fellas with balaclavas, brandishing knives and all that. So one thing I talk about is the kind of how music often operates from this idea of the maelstrom. So that so say with this, what we've got is you've got a whole bunch of different artists doing a. You know, they're all doing interesting things with the kind of digital processing on the voice. And some of those things are going to be more extreme than others. But what you do is you just get kind of lost in this whole maelstrom of it. So if you heard, say, some of these tracks, if you heard them on their own, possibly they're not going to sound that radical. But what happens is they're kind of, by association with other tracks that are a bit more pushing things further, they then get they get recontextualized. You start to view them the same. Like, I was thinking like something like a jungle track, like a Burial. Probably if you'd heard that in the late 80s, it would have been a bit of an oddity, something fairly novel in terms of the way people were using breakbeat. But I don't think it would have sounded hugely radical. But then what happens is if you hear it in the context of jungle, your brain kind of associates those drums with the more cutting edge of jungle. I think the same thing happens here. So we had Lars' New System. I think now we're on Bobby Six, Calm Down. He sounds pretty similar, I think, to Chronic Law and Squash on this. I think when the all these artists were first coming out, I probably confused the three of them. for a bit. Yeah, this is a guy called Kimpo666. But I've only got a limited space on this show, so I might have to fast forward this guy, I think. Unfortunately for him. So now we've got Rebel Six's Big and Large coming up. So Rebel Six is one of my absolute favourite artists. I talk about in the book. Oh, the thing is with I think with autotune, obviously kind of innovations become a lot more personalised and individualised. So you know, with a rave, you'd like Simon Reynolds would talk about this idea of it being seniors. So rather than having so many kind of individual pioneers in genres like, you know, hardcore or jungle or garage, it was more the thing of the kind of collective would produce these collective innovations. Whereas I think now with autotune, because it's so dependent on how your voice sounds inside it, it sounds with the effect, you know. That you're sort of getting more of these kind of one artist genres, but no, I think Rebel Six is kind of major. Why he, one of the things he sounds so good is he probably pushes the harmony engine stuff further than anyone else. Really, sadly, he got murdered last year. Really sad. I mean, definitely sort of in his prime. He was a. I don't know if this is true, but there's sort of a rumor that he was at home playing PlayStation and got shot. It's horrible. Yeah, you can hear on the bass on this instrumental, these kind of glissando basses, these gliding bass lines, which I think is something of a hallmark of modern music. So now we've got this is Rhyme Minister with The Return. But to me, his voice. Very much so. I mean, if you think like Rebel Six's voice we just heard, you know, quite nasally and impish or something, relatively. I mean, and then you have artists like Tommy Lee Sparta or Alkaline, really super kind of shrill and nasally and all that. And so I think this Rhyme Minister vocal, connecting back to an older older Jamaican voice, you know, sort of more in line with Bounty Killer or Buju Banton or Shabba Ranks or something. But it's great though, I mean, it really works well. Because a lot of those older artists, if they try and sort of do the auto-tune or try and sort of do more modern sounding stuff, it doesn't quite work. It's a bit of that weird Invasion of the Body Snatchers thing where it's, on paper it should be the exact same, but no, there's something not quite right about it. But this vocal I think is wicked. This is good. So this is the last of the Alien rhythm ones. So now we're going to have One Law rhythm, and that came out April 2020. So here it is now. And this track is Chronic Law's Pre. It's got kind of the YouTube artwork for this track. It's this sort of grainy sepia coloured picture of kind of two hands holding like what would be like, I don't know, like a wedding ring box or something. And it's got an eye in it, which I think is suitably psychedelic. You get a lot of I think recently you've had a lot of the kind of artwork with the track dancehall stuff does sort of err on the side of psychedelic or a bit mystical or whatever. I suppose it's the thing of, if you're using royalty, you know, public domain pictures or royalty-free pictures. I suppose the online world of royalty-free pictures is sort of our our collective unconscious, kind of literalized in a digital space. So it does have that kind of Jungian, weirdly symbolic archetypal quality to it. I'm thinking of like a third. So yeah, this has as I said, it has like an eye on the picture. But I think third eyes are this thing that crop up loads in trap dance. Rebel Six, I think, his lyrics about having his third eye open and all that. I think there's a Trinidad rhythm. It's called the Eye of Horus rhythm. Something like that. That's great, that. So this is Squash again, so another Squash track, and this is Dem Freedomy. Yeah, this bit's a bit embarrassing. Again, he's doing that thing of sort of trying to be American. Doesn't work very well, really. The problem with him is his sort of notion of what rap is stuck in about 1984, so he sounds like Fresh Prince. But this is great, this bit. Yeah, his voice sort of turns into a bubble. It's really weird. He's got this track, Bandulu, where he really kind of hones in on that. So there he is, he's the sixth boss, so he's the head of this group, the six. They've got this little, like, kind of a hand insignia, like hand gesture they do, where they make a six with their hand, and they look through it, so it's a bit like that show The Prisoner from the 60s. You know, everyone in the village goes, be seeing you, and they do this weird hand signature. So quite good, these sort of cool Jamaican artists, looking like Patrick McGowan.